gestolen aan de rand ligt misschien avontuur verscholen. Zoals het hoort, hoe het hoort, jouw portie voor Vicky. Naar buiten de nacht in, te buiten waarheen. Even jij, even niets anders, even niets anders. Zoals het hoort, hoe het hoort, niet in jouw wereld, die ging over echt en over beleven. Die ging over voelen, proberen, leven. Niet zoals het hoort, niet hoe het hoort, niet hoe het hoort. We hebben je zo gezien, gehoord, gezien.
Pepijn en alle jongeren die niet het gebaande pad volgen.
Titia, ontzettend bedankt. Dankjewel. Ik ga proberen me naar die kant te begeven. Dat gaat lukken, zeker. Als je dat maar gewoon vertelt, dan gaan mensen vanzelf een beetje aan de kant met de stekker. Nee, dat gaat nog goed zo. Het is een klein stukje hitte komen.
Ja. Echt hè? Echt waar. Mooi man.
Ja, probeert u zich ook maar een beetje langs deze, naar deze kant toe te bewegen. Er is hier een prachtig mooi plekje om ook nog te staan. Dus voel je vrij om even deze kant op te komen. Wacht ik eventjes tot iedereen een beetje geschoven en gedribbeld is. Lukt vanzelf. Okido. Ja, we kijken hier naar de jeugd is de toekomst. En ja, ik zou daar niet anders over willen zeggen dan. En zo is het. Gaston, jij wou hier nog een paar woorden aan wijden. Daarna geef ik Lotte Prins de gelegenheid om met wat woorden de verdere onthulling van dit kunstwerk te bekrachtigen. Eerst aan jou.
Heel kort. Dit kunstwerk staat hier op een plek naast het plekje waar Pepijn is gestorven. En dat past heel goed, want als daar de pijn om zijn verlies ligt, ligt hier eigenlijk de pijn om ons onvermogen in onze samenleving om te gaan met de dingen die echt te doen. En die belangrijk zijn. Iedereen mag zijn interpretatie geven aan wat hier naar voren ligt. Ga ik niet doen. Ik ben waanzinnig onder indruk van wat de kunstenaars ervan gemaakt hebben. En geloof dat je al gezegd had, hè, het ding was zo groot dat het onthullingsdoek er niet eens op paste. Dus dat houden jullie dan toch goed die onthulling dan nog maar een keer. Maar gelukkig zag ik het voor me meteen nog helemaal.
Zeker, ga doe dat vooral.
Ik ben ontzettend vereerd dat jij wil zijn namens de Nationale Jeugdraad. De groepen van 44 landelijke jeugdorganisaties. Omdat het daarmee voor mij benadrukt hoe belangrijk de jeugd is. En verder ga ik er niks over zeggen, want jij mag het. Dankjewel.
Goedemiddag allemaal. Ik merk zelf dat ik er een beetje normaal, gaat dit in één keer, heb ik een heel goed praatje klaar. En ik merk dat ik nu weer al de hele dag een beetje stil van ben. Maar ik heb ook het idee dat dat het doel is van het pad. Dus dat vind ik super mooi. Ik vind het een hele grote eer dat ik hier wat mag vertellen. En ik heb heel lang nagedacht over wat ik hier eigenlijk wilde vertellen. Heel lang nagedacht aan hoe je woorden kan geven aan iets waar eigenlijk vooral heel veel gevoel in zit. En wat eigenlijk heel weinig woorden zijn. Toen Gaston mij benaderde om te vragen of ik hier wat wilde vertellen, toen hoefde ik daar eigenlijk geen seconde over na te denken. Waar ik wel een tijdje na over moest denken is hoe ik dat het beste kon doen. Want jullie hebben met z'n allen dit opgebouwd, jullie hebben met z'n allen deze pijn en ook de hoop meegemaakt. En wie ben ik dan om hier wat te mogen komen vertellen? Maar ik vind het wel heel mooi dat ik dat mag doen. Het verhaal van Pepijn heeft me enorm geraakt. Pepijn en ik waren even oud toen de coronacrisis plaatsvond. En ook is het verhaal van Pepijn helaas geen uitzondering. En zien we dat we onbewust, Femke Halsema zei het net al, heel veel jongeren pijn doen door hoe we als maatschappij naar jongeren kijken. Het lijkt vaak alsof we jongeren zien als problemen die we met z'n allen moeten oplossen. Dus wij denken alleen maar aan onszelf. Jongeren zitten altijd alleen maar op hun telefoon. En bij elke kleine tegenslag vallen we om, want we kunnen niks meer hebben tegenwoordig. Ik hoor jullie lachen en daar ben ik heel blij mee. Maar het zijn daadwerkelijk verweren waar ik onze generatie wekelijks tegen moet verdedigen. Maar aan de andere kant zien we jongeren ook heel vaak als hele makkelijke oplossingen voor problemen die we met z'n allen hebben. Dus wij mogen later de klimaatcrisis wel oplossen. Als de geopolitieke spanningen te ver oplopen, dan gaan wij met z'n allen wel het leger in. En tijdens de coronacrisis kwamen die twee dingen eigenlijk heel pijnlijk samen. Dus aan de ene kant hadden wij allemaal de schuld van al onze illegale feestjes die iedereen elke dag stond te vieren. Maar aan de andere kant werd er ook eigenlijk vrijwel vaak zonder begrip je school, je sociale leven en je sport afgepakt. En het lijkt dus wel alsof we als het uitkomt jongeren als oplossing zien, maar als het niet uitkomt jongeren als probleem en dan is de jeugd bedorven en dan is het allemaal niet meer goed. En volgens mij zeggen we dat laatste al heel lang, sinds de tijd van Socrates. En ik weet niet zo goed waar dat is ontstaan en waar dat vandaan is gekomen, maar ik weet wel dat we dat heel snel met z'n allen moeten gaan veranderen. Omdat het heel oneerlijk is, maar ook omdat het heel zonde is. En om toch ook positief af te sluiten, hoewel de maatschappij dat niet altijd met me eens is, ben ik heel trots op onze jonge generatie. Jongeren zijn onwijs veerkrachtig, dragen bij, hebben echt een behoefte om iets te betekenen voor de maatschappij. En niet alleen als wij later in de toekomst op die plekken zitten, maar dat zijn we nu al. Dus het is daarom onwijs belangrijk dat we ook de ruimte geven aan jongeren. En dat kan alleen als we daarin samenwerken, jong en oud, en samen die eeuwenoude vooroordelen afnemen en daarbij ons heel bewust zijn van het feit dat de jeugd de toekomst is. Dank jullie wel.
Applaus.
Lotte, dankjewel. Dankjewel voor die mooie woorden. En dan komt nu de openingshandeling, denk ik. Ga je gang. Dankjewel. Neem de tijd om nog even hier te staan, te kijken, te reflecteren. Ik ga langzaam weer naar het volgende kunstwerk, het laatste kunstwerk in deze loop voor jullie. En dan richting de borrel. Dus ik ga die kant op, maar voel je vrij om nog even te staan en te kijken en te reflecteren.
Kunstwerk is een heel groot ding gemaakt van schuine doorsneden van een boom, waardoor het blanker zijn. Die zijn gedrapeerd als een bloem of een ster met in het midden een heel groot houten ei. Zo, nou, het is allemaal hout. En het ligt echt op een prachtige plek in het bos. Vlakbij dus de plek waar Pepijn gevonden werd. En daar nu. Ja.
Ik heb de laatste drie zinnen.
Dat was ik.
Die zijn goed.
Ja, het is eigenlijk een soort dal tussen twee dijken hier.
En,
het is heel druk, er zijn heel veel mensen. Ja.
En,
nou, hier staat het bordje. De jeugd is de toekomst van Martin Siprig en Daan van den Ende. We lopen nu richting de zone waar het golfterrein aan de overkant van de dijk is. Daar kun je golfballen kapen soms. Want die worden wel eens over de dijk geslagen en dan is het blijkbaar te veel moeite om die even op te halen. En dan blijft daar een bos achter met tientallen of zo niet, honderden golfballen. Het zijn wel een soort nepballen, geloof ik, trainingsballen meestal. Maar als je daar een paar honderd van hebt, dan kun je daar wel een leuk kunstje mee bedenken, lijkt me. Kunstje, kunstwerkje. Het is een echte aanrader als je in de buurt bent. Je moet altijd even kijken of er wat golfballen te halen zijn. We komen nu langs een kunstwerk dat heet De Tijd Voorwaarts Laten Gaan van Carla Rump. En dat is, ja, dat ziet eruit als een soort elfenbankjes van boomschijven met een, ja, heel mooi met een soort diepblauwe kleur erin. En het is in hoge mate aan te raden om die in levende lijven te aanschouwen. Maar dat is een overbodige opmerking. Dus ik hou hem op maar even. Ja, we staan nu bij een kunstwerk dat lijkt een beetje op een piano misschien of zo. Of een tafel. Maar het is nog bedekt. Dus we zullen het wel zien. Heb jij hem al gezien?
Mijn moeder heeft hem gemaakt.
Oh, wauw.
En mijn vader heeft de boter gemaakt.
Oké, cool. Te gek hoor. Je bent er wel bij geweest ook steeds.
Loop vooral nog maar even door hoor, want straks het hele pad, dus hier is ook nog allemaal plek. Kom vooral onder de boom staan, het is hier prachtig om hier even lekker tussen te staan. Je achter kan ook nog. Dus dan zijn we allemaal een beetje rond de gedachtetafel verzameld zometeen. Ja, achter de gedachtetafel staan is ook een mooie plek. Achter de gedachten staan. Zo is het. Kom vooral nog verder naar voren hoor, loop maar lekker door. De mooiste plek is natuurlijk hier onder de boom, naast de tafel. Gezondheid. Ja, zal ik maar gewoon aftrappen?
Absoluut.
Het derde kunstwerk waar we in bijzondere zin aandacht voor vragen, waar het kleedje zo van afgetrokken wordt en daarmee onthuld, maar daaraan voorafgaand zoals ondertussen gewend zijn, nog twee praatjes. Ja, we staan hier bij de gedachtentafel. En dat gaan we zo wel even zien wat dat nog verder meer betekent. Daar zal ik misschien ook nog wel wat over zeggen. Maar als allereerste wil ik het woord geven. Mag ik dat aan jou doen, Arne? Arne Popma, lid van onze adviesraad waar we heel blij mee zijn. Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, zeg ik dat goed?
Ja.
Kijk aan. Nou, fijn dat je hier even een woord aan wil wijden.
Dat kun je wel doen als je dat wilt. Van, nou, nee, doe dat maar daarna. Doe dat mooi. Doe dat maar daarna. Ja, dank je.
Nou, dan ga ik nu vooral zeggen wat een prachtige wandeling ik net heb gemaakt. En onder de indruk ik ben, want de eerste keer dat Gaston en ik elkaar ontmoeten, was toen ik, nadat jullie je verhaal bij Eén Vandaag deden, was ik daar achter een tafeltje, trillend op mijn been op de tv als kinderpsychiater, iets aan het zeggen over waarom we als maatschappij echt veel serieuzer moesten omgaan met die mentale klachten van jonge mensen. En toen kregen wij contact en toen hebben we dit pad gelopen toen er volgens mij nog een paar snippers lagen. En ik vind het prachtig om te zien hoe in al die jaren er iets steeds mooier, krachtigers is ontstaan, wat volgens mij enorme waarde heeft voor heel veel mensen. Dus ik ga heel graag als ambassadeur dit pad, eigenlijk reclame maken voor dit pad. Dat neem ik me eigenlijk voor, omdat ik het zo mooi vind. Hoeveel plekken zijn er nou in Nederland waar je samen of alleen een plek hebt waar je een ritueel kan ondergaan om om te gaan met verlies? Ik ben gewoon zwaar onder de indruk en de rest zeg ik zo direct.
Zullen we niet gewoon onthullen en daarna vertel ik wat ik bedacht heb?
En de vraag was, de jeugd is de toekomst, daar komen we net vandaan. Zou de jeugd het kleedje dan ook even willen trekken?
Zou de jeugd ook het kleedje even willen trekken? Dat willen ze vast wel. Van de gedachtentafel af. 1, 2, huppakee.
Yeah.
Hatsikee. Geweldig. De gedachtentafel aan deze kant, waar ik nu sta, laat achter, wat wil je kwijt, gooi het in de brievenbus. Aan de andere kant, help vooruit, wat zijn de gedachten over wat je elkaar toewenst. En daaronder hangt natuurlijk een briefjes met potloodjes waar je dat kunt schrijven. En aan jullie is gevraagd, neem alvast daarin eens even het voortouw als opening. Mag ik dat, jullie vraag is zeker, ga je gang. Dat is de bedoeling, daar is het voor bedoeld. Kunnen we meteen even kijken of het een beetje wil werken?
Ja, twee papiertjes.
Twee papiertjes, hartstikke. Ja, dat kan ook wat je aan de ene kant en aan de andere kant wil. Mag dat, wil je ondertussen wat zeggen of wil je gewoon gaan achterlaten? Ja? Jij hebt het alvast even vooruit geschreven, dat lijkt me mooi. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Dus neem plaats en schrijf het maar. En je zou kunnen zeggen, je kunt met z'n tweeën tegelijk. Want de ene kant aan de ene kant, de andere aan de andere kant. En dan vindt het zijn weg wel, blijkbaar. Fotografisch natuurlijk ook een prachtig moment. Kan in de brievenbus. Dan kunnen jullie daarna even kort vertellen wat heb ik daar nou eigenlijk achtergelaten of meegegeven. Met natuurlijk de impliciete uitnodiging voor iedereen om, als je dat zou willen, dat te doen. Zijn de papiertjes straks wel een beetje op en de brievenbus vol?
Maakt niet uit.
Maar dat geeft niet, dan vullen we dat weer. Het klepje omhoog en dan kan de brief erin. Ik wou dat hij bij mij zo thuis zo mooi hing, zeg. Arne? De opdracht voltooid, dan eerst aan jou en dan aan Machteld, alsjeblieft.
Nou, ja, iedereen heeft zo zijn verlies. Het verlies wat bij mij opkwam was... Ik was 20 toen mijn vader overleed. Die was toen 50. Ik word bijna 50. Dus voor mij is dit ook een bijzonder jaar. En toen hij was ziek. En net op het moment dat de huisarts kwam... toen hij al veel morfine kreeg, toen was ik net even weg. En ik heb op dit briefje geschreven... Het was al oké. Dat heb ik best wel vaak al tegen mezelf gezegd. Ik vond het een beetje naar dat ik net niet was toen hij daarna niet meer bewust bij bewustzijn is geweest. Dus dat laat ik achter, nog een keertje op dit moment. Wat ik meeneem is iets, en dat deed me herinneren aan die prachtige telefoon die jullie hebben neergezet. Ik ben dus psychiater, hè? Dus als psychiater dan moet je in leertherapie. Dan moet je dus 50 keer met iemand in gesprek. En reken maar dat psychiaters ook hun eigen sores hebben. Dus ik moest minstens 50 keer in gesprek, maar het werden er 80. Dus er was iets te doen. En ergens na 60 gesprekken, toen ging natuurlijk ook over het verlies van mijn vader. En ik zei, ik mis hem zo. En toen zei die therapeut, waar ik dus al 60 keer bij op die bank had gezeten. Maar Arne, je kende je vader toch al heel goed. Vraag je nooit eens aan hem raad. Zou je niet kunnen voorspellen wat zijn antwoord dan gewoon zou zijn? En ik weet nog het moment dat ik daarna... In Amsterdam-Zuid wonen al die psychiaters van die wat ouder zijn dan ik. Dat kon nog betalen. Ik liep die trap af en ik voelde me 100 keer zo licht als jaren daarvoor. En wat had hij nou eigenlijk gedaan? Gewoon een totale huis, tuin en keukentip. Weet je, moet je daar voor 60 keer op zo'n bank zitten bij een psychiater? Ik denk het echt niet. Maar bij mij, het kwartje viel. Ik had het nog nooit zelf bedacht. En sindsdien voer ik dus af en toe een gesprek met mijn vader. En ik zou dus ook... wat ik meegeef is als je die telefoon oppakt... Je kunt iets zeggen tegen iemand die er niet fysiek meer is. Maar of je nou gelooft of niet... Of wat ook je spirituele wereld is. Ik ben zelf niet gelovig, maar het werkt bij mij. Ik heb gesprekken met mijn vader. En ik weet ongeveer wat hij zou zeggen. En dat doet mij enorm goed. Dus ik heb opgeschreven... Je kunt in gesprek blijven.
Ik kreeg de opdracht om al iets voor te bereiden. Dus daar heb ik echt wel een tijd over zitten denken. Want dat was ook van waar wil je afstand van doen. En ik begreep dat wat er achtergelaten wordt, dat wordt op aller zielen wordt dat ook verbrand. En als het ware onstoffelijk gemaakt. En toen heb ik toch maar opgeschreven waar ik het op het ogenblik het allermoeilijkste mee heb. Ik wil achterlaten mijn woede en mijn haat... jegens die wereldleiders die andere mensen echt kwaad doen. Dus mijn woede en mijn haat voor die wereldleiders, want die voel ik echt. Maar eigenlijk zijn ze ook deerniswekkend... omdat ze zo'n gigantische schuld op zich laden. En daarom heb ik kort geleden besloten om voor hen ook te bidden iedere dag... Betekent niet dat ik vrede met ze heb en ik zal dit nog vaak moeten herhalen, maar ik wil toch nu mijn woede en mijn haat daarover loslaten en ook mededogen hebben. Die ga ik in de brievenbus stoppen. Ja, en toen was de vraag ook van een tip of iets, wat kan je nog toevoegen? En toen dacht ik, ik heb heel veel gelezen ook over het pad en over het verdriet en ik heb mijn porties verdriet wel gehad. Maar ik vind het mooie van ook verdrietgevoelens dat het je bij je hart brengt. En dat beschrijf jij ook. Maar omgaan met gevoelens is helemaal niet zo makkelijk. Zeker als je nog van de universitaire studies, dan ben je een soort wandelend hoofd. Maar juist door dat verdriet kom je dichter bij je gevoel. En wat ik geleerd heb, één gouden regel is: het moet eruit. En dat vind ik dus van die zo mooi van die telefoon, dat je het uitspreekt. Maar het kan ook fysiek zijn. Het gaat erom, druk het uit met je lijf desnoods. Maar beschadig niemand. Maar wat voor mij het meest leerzame was in het uiteindelijk mezelf er ook verder in scholen, is dat pijn ook twee gezichten heeft. Er is verdriet, maar er is ook woede. En dat is gezond. En dat wil ik nog als tip meegeven aan het pad. Laat woede er gewoon mogen zijn. Niet om mensen te beschadigen, maar het bijzondere is als je toe durft te laten. En bij mij vroeger thuis mocht dat niet, want dan werd ik met mijn kop onder de kraan gezet, want je mocht niet boos zijn. Maar goed, als je het wel toe durft te laten, dan hebben verdriet en woede zijn als het ware twee kanten van een medaille. En als je ze toelaat, gaan ze in elkaar over. En dan uiteindelijk lost het op en komt er iets achter vandaan. En dat is eigenlijk wat ik jou ook heb horen beschrijven. Dan komt er echt liefde achter vandaan en troost. Dus ik wil iedereen uitnodigen om werkelijk de moed te hebben om in je gevoel te gaan en het mee te uiten. En te weten dat woede gewoon een onderdeel is van ook van al die pijn. Nou, dat wil ik achterlaten. Dankjewel.
Nou, als daarmee deze tafel niet onthuld en geopend is, dank jullie wel. Wat mij betreft, we lopen door die kant op. Dan gaan we richting een glaasje Prosecco om het glas te heffen op de opening. En daarmee dat pad te vieren en de loop. En nou, dan treffen we elkaar al daar.
Zeg even, hoe laat we dan dat gaan doen?
5 uur.
5 uur, hoor ik Josien zeggen. En wat Josien zegt is waar. Waar, dat is gewoon, we volgen het pad. De mensen weten het. En ik loop ook die kant op. Dus volg het blauwe pak.
Er zijn weinig golfballen vandaag. Waarschijnlijk zijn ze recent geraapt. En nou, er staat een heel mooi eindbord van de loop van de hoop. En daar staat onder andere: kom gerust terug.
Nou ja, heb je de zoekte gemaakt?
Of active listening. I'm your host, Stalia. This week.
Nu ik realiseer. Mijn tas achtergelaten. Op een plek heel lang geleden. Daar ga ik nu even kijken. Thank you.
better than a crust. Ja, dat is een kant. Dat is een kant. Thank you.